In Efeze hoofdstuk 2 waren wij. En in het bijzonder in Efeze, waar gesproken wordt tot u die eertijds heidenen waart in het vlees. En die in die tijd waart zonder Christus en vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de beloften. Dat wil zeggen de verbonden der belofte staat er. Geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, en bij maar nu zijn we terug in het eerste deel van dit hoofdstuk. Want het idee is dat wij eertijds dood waren door de misdaden en de zonde waarin we eertijds gewandeld hebben. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt. Dat geldt ook voor de gelovigen uit Efeze. En er is dus wat in die positie veranderd. Vorige keer hebben we dus even stilgestaan bij dat merkwaardige woord vervreemd van het burgerschap Israëls. En ik heb u gezegd dat dat niet op een fout berust of iets dergelijks. Maar dat het inderdaad betekent dat die Efeziërs geacht worden op een of andere wijze af te stammen van Israël. Dat wil zeggen van 10 stammen van Israël. Na inleidende woorden van onze broeders juist, begrijpt u natuurlijk dat dit altijd een heel groot probleem is. Want ja, de Joden zelf praten over Abraham, Isaac en Jacob alsof het Joden waren. Ja, en natuurlijk of Mozes een Jood was. En dat het Joodse volk de wet ontving via Mozes en al dat soort dingen weer. En het is taalgebruik waarvan zij zelf maar al te goed weten dat het niet klopt. Ik wil ook niet zeggen dat ze bewust ons voorliegen, maar het is hun jargon, dus in wijze van denken. Maar als je daarna vraagt, dan zullen ze je vertellen dat de Joden inderdaad erfgenamen, afstammelingen vooruit zijn. Erfgenaam is correcter. De afstammelingen zijn van de 2 stammen van Israël, zijn er de stammen van Juda en Benjamin, officieel. En dat daar dan ook tussenlopen van de stam van Levi, dat kan zijn, maar Levi had geen eigen plek in een van beide huizen van Israël. Levi, de Levieten woonden verspreid onder alle stammen van Israël. Zodat je komt aan een verdeling van het land in 12 stammen. En dan wordt Levi de 13e stam voor de gelegenheid. En die woonde verspreid over alle stammen van Israël. Dat is het dan. En wat de Joden betreft, ja, het is niet aardig om er uitgebreid op in te gaan. En ik bedoel het ook niet lelijk, maar geschiedvervalsing. Ja, daar hebben wij alle dagen mee te maken, toch? Het kost ons een hele verzameling straatnaambordjes die dan weer gewijzigd moeten worden en zo. Wat een getop, standbeelden die vervangen moeten worden. Er moeten nieuwe voorkomen en ja, daar wordt er meestal ook niet beter van, als u het mij vraagt. Maar ja, zomaar. Het is hoogst problematisch. Want ja, ik ben op een andere plaats begonnen met de bespreking van het boek Richteren. Ik heb wel alle Richters ooit eens besproken, maar niet het hele boek Richteren als zodanig. Dus nou ja, dan in hoofdstuk 1 en 2, daar heb je nog geen Richteren. Die zijn er dan nog niet. Daar wordt beschreven hoe de situatie van Israël is. En daar wordt beschreven hoe Israël als volk vermengd is, niet alleen met Karanitische volkeren, de vijanden, maar daar vind je ook uitdrukkelijk vermeld het erfdeel van iemand als Caleb binnen de stam van Juda. En heel uitdrukkelijk, en dan nog via een dochter en weet ik veel gedoe. Dat staat niet in de kinderbijbel, denk ik. Maar zoiets. Maar uitdrukkelijk Caleb was niet een Israëliet, was ook geen Jood. Niet van geboorte, althans. Caleb stamde van... Goed, van wie stamde die? Hè? Van Abraham en Ketura. Ook niet van Midian, dat was weer iemand anders. Weet ik veel, maar hij was een Keniziet. Dat wil zeggen, hij was wel van Abraham, maar het was van een van die andere zonen van Abraham. Weet u wel, van Ketura enzovoorts. Maar niettemin werd Caleb een belangrijke wijsman in de stam van Juda. Althans, in ieder geval sinds hij als spion, verspieder heette dat toen nog, verspieder werd uitgezonden naar het beloofde land. Hij was een van de twee mannen die uit Egypte verlost werden, maar ook nog in Canaan aankwamen. Hij was samen met Joshua, zij waren dus de oudste mannen in Israël bij die gelegenheid. Die kwamen in Canaan al en zo. Maar hij was niet eens een Israëliet of een Jood van geboorte. En ja, dat zijn zo van die dingen. Die dingen staan daar ook niet voor niks. Want die geschiedenissen zijn profetisch van karakter ook nog. En die handelen dan altijd... Ja, ik ga het nou niet onderbouwen of zo, maar dat die beelden, die profetie handelen altijd over onze tegenwoordige tijd van de verberging, van de verborgenheden van de koninkrijken. Waar het over gaat is dat inderdaad de situatie van Israël dan wel van het Joodse volk zo is dat een belangrijk deel van het volk helemaal niet eens van Juda afstamt, maar dat claimt. En daarmee ook claimt eventuele zegeningen, dat kan, maar daarmee ook eventuele vloek. Deze zegen en dan wel deze vloek, enzovoorts. Zo hebben we er nog wel een paar, want de koning der Joden, wie was dat ook alweer ooit, de koning der Joden? Als het niet de Heer Jezus is aan het kruis, wie, de koning der Joden?
Herodes.
Was dat een Jood? Ja, naar normale maatstaven. Ja, hij was een Jood. Hij was Joods. Maar niet van geboorte. Sterker nog, ga maar naar Jeruzalem. Laat je maar rondleiden. Dat is door het oude Jeruzalem. Dat van Herodes. En de tempel van Herodes. Het is allemaal Herodes daar. Want ze willen niet zeggen de tempel uit de dagen van Jezus of van de apostelen. Het is van Herodes, kunnen ze rustig zeggen, want Herodes was de man die de hele tempel gebouwd heeft. Nou ja, hij heeft die van Ezra steen voor steen afgebroken, als het ons goed is overgeleverd. En in ieder geval, stukje bij beetje afgebroken en opnieuw opgebouwd. En het was net zo'n beetje klaar in de dagen van de Heer Jezus. Vandaar dat je leest dat de Heer zijn discipelen vol bewonderingen door die tempelgebouwen liepen. En toen zei de Heer Jezus, breek hem maar af. Of zoiets. In Johannes 2. Dat leverde wel problemen op, want het is nog tegen hem gebruikt bij zijn veroordeling. Begrijp u wel? Herodes. Maar hij was een Idumeer en dus een Edomiet uit Ezo, ook uit een andere tak van de familie. En dan had je in Israël nog de familie van Hobab, de Keniet. Ja, er staat bij de schoonvader van Mozes, Hobab, de schoonvader van Mozes. Maar, ja, de vertaler stopt. Ja, dat kan ik nou niet uitleggen. Daar ga ik niet aan beginnen, dus als je het opzoekt, ik kan het wel even rustig zeggen. Als je het opzoekt, dan krijg je Reuel. Reuel toch? De schoonvader van Mozes. Meteen, een paar versen verder, volgende hoofdstuk. Mozes bij de brandende branden. Toen was hij bezig met de kudde van zijn schoonvader Jethro. Ze hebben mij vroeger wijsgemaakt dat dezelfde man is met een andere naam. En dan krijg je nog dat de schoonvader van Mozes meegaat naar Canaan. Ik sla in over. De schoonvader van Mozes, Jethro, werd uitgenodigd om mee te gaan naar Canaan. Maar hij zei, nee, dat kan ik niet doen. Ik ga terug, ik heb mijn eigen volk. Want hij was de chef, de priester van de Midianieten. De koning, priester, Huh?
Shake.
Ik versta je niet.
Shake.
De shake. Oh. Nou ja, hadden ze toen ook olie. Nou ja, laat maar. Maar geital. Ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. Nou goed. Maar Jetro zei, nee, ik ga niet mee. En dan krijg je weer later dat Hobab, de schoonvader van Mozes. Dus dan heeft hij drie namen. Ik heb dat lang gedacht, hoor, dat hij drie namen had. Hobab, de schoonvader. Dat kan toch. Wel, Hobab, de... Je wil niet weten hoeveel bijnamen ik heb. Maar goed. Dat Hobab, de schoonvader van Mozes, wel degelijk meegaat naar Canaan en daar ook een erfdeel krijgt. Wat is daar fout dan? Nou ja, dat ze dat woord vertalen met schoonvader. Want ik kan u laten zien dat het ook soms vertaald is met schoonmoeder. Maar oké, dat is wat leuk te houden. Maar het is echt waar. Nee, dat is echt waar. Echt waar. Ja, maar het wordt ook, als werkwoord wordt het vertaald met verzwageren. Staat de vertaling, verzwageren. Ik verzwager, jij verzwagert, wij zouden, nou ja, verzwageren of zij, weet ik het. En één keer met vermaagschappen. Ja, dat is hetzelfde, maar dat zal ik u een andere keer uitleggen, ja. Vermaagschappen. Met CH ertussen. Okay. Vermaagschappen. En dan heb je ook nog dat het vertaald wordt met bruidegom. En niet een enkele keer, vele malen. Kortom, de vertaling met schoonvader is fout, dat zwager moeten zijn. En voor de Belgen onder u, schoonbroer. Ja. Ja, zo heet dat, schoonbroer. Met andere woorden, Mozes trouwt met de dochter van Reuel, Zippora, de priester van Midian. En 40 jaar, de twee versen verder, maar dan is het 40 jaar later. Dan is je bij de brandende braambos en dan moet hij alsnog terug naar Egypte. En dus als je daar leest, de schoonvader van Mozes, dan denk je meteen, is die man dan nog niet... Is die man nog niet overleden? Maar ja, dat duurt lang voordat dat doordringt. Want het kan best dat die man natuurlijk stokoud geworden is. Maar het is logisch dat dat gewoon Jetro, dat het de zoon is van Reuel. En dan is het dus de zwager van Mozes. En het woord gaat dan, want dat is het woord waar ik het over heb. Kan dat met gemak betekenen, dus dat is geen enkel probleem. Het is gewoon de aanduiding van iemand van de koude kant. In goed Nederlands. Maar ja, zo vertaald verstaat, vertaal ik het niet. Hè? Iemand van de koude kant. Iemand aangetrouwde familie. En in welke functie of positie, ja, dat zegt het woord niet. En Jetro gaat niet mee naar Canaan. En als je daarna tegenkomt een Hobab die wel meegaat naar Canaan, is dat dus weer een broer van Jetro en een andere zwager van Mozes. Maar niet zijn schoonvader. Maar die gaat wel mee naar Canaan. Daar staat in Richteren 1. Is dat nog, wordt dat vermeld? Richteren 1? Ja, geloof wel. Dan wordt dat nog vermeld. Hobab, de Keniet enzovoorts. En die maken ook deel uit van Israël. Maar dat zijn Midianieten. Die we anders alleen kennen als de vijanden van Israël. Dus ja. En omdat ik hier toch ben en ik niks te verliezen heb en toch mijn nek moet uitsteken. Sorry, zeg ik er maar meteen achteraan. De Joden hebben veel vijanden. Ik hoop niet dat u mij daartoe rekent, want dat is voorkomen ten onrechte. Maar de Joden hebben veel vijanden. En er zijn natuurlijk kringen waarin men weliswaar, waar men aan de ene kant erkent dat de 10 stammen van Israël gevonden worden in de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de Europeans enzovoorts. Maar die dan aan de andere kant leren dat wij dan dus weliswaar Israël zijn. Maar dat de Joden niet Israël zijn omdat ze afstammen van Edomieten en Midianieten enzovoorts. En dat is ook ten onrechte. Want het is niet maar een kwestie van afstamming. Het is een kwestie van erfrecht. Dat is wat in Romeinen 9 gemeld wordt, uiteraard. Dus ja, doe maar. Het is een beetje een ingewikkelde zaak geworden. Maar het probleem is natuurlijk dat er altijd omheen gepraat wordt en dat dingen genegeerd worden. En dat heb ik nou niet gedaan, maar ik geloof niet dat ik daar vrienden mee maak. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Als je Jood wil zijn, kan dat, maar dan stel je jezelf ook onder de vloek die op het volk rust. Zo is het nou eenmaal. En nu ik het er toch over heb, door omstandigheden heb ik ook boekjes bij me van mijn grootvader. Uit 1950 is dat. Die schreef een serie artikelen onder de titel Wat zal er van de staat Israël worden? Begonnen dus in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat. En voltooid in 1950. Maar die heb ik hier bij me. Dus als u daar wat van wil weten. Ik blijf volhouden. Er is nooit wat beters over dat onderwerp geschreven dan dat door hem. Maar daar heeft hij zich ook geen vrienden mee gemaakt toen. Maar het klopt nog steeds wat hij daar schreef. En zo is het maar net. Het Joodse volk is in ongeloof teruggekeerd naar het land. Iets wat trouwens binnen Joodse kring ook in voorgaande eeuwen wel gepropageerd werd. Dat het zo zou gaan. Jodendom is minstens zo verdeeld als het christendom trouwens hoor. Dus doe maar. Maar het idee dat de Joden weer een eigen staat zouden hebben rondom Jeruzalem, voordat de Messias komt, of ter voorbereiding van de komst van de Messias, ja, dat is historisch vastgelegd, ja. Binnen Joodse traditie, bepaalde rabbijnen die dan, ik kan het wel nazoeken, maar daar heb je toch niks aan. Welke rabbijnen dat dan in het verleden gezegd hebben, wat dan nog steeds nagepraat wordt. En niet alleen in Nijkerk, zeg ik altijd, gemakshalve. Maar ja, er zijn christenen die dat ook denken. Dat moet, dat de Joden eerst terug moeten naar het land en dan pas komt Christus, komt de Messias. Maar zo ligt het niet. Zo ligt het niet. Het is geprofiteerd dat het zo zou gaan, maar dat wil niet zeggen dat de Heer het zo wil. Dat zijn twee verschillende dingen, toch?
Profetieën? Profetieën?
Onderscheid tussen de wil van God en profetie. Dus, ja, schrijft mijn grootvader ook over. Ja. Want ja, en met grote nadruk. Omdat er was natuurlijk in de tijd een soort euforie van. Van er kwam weer een Joodse staat en het was vervulling van Gods belofte. Want het stond in de Bijbel dat het zo gebeuren zou. En mijn grootvader zegt dan, ja, het staat al in de Bijbel dat het zo gebeuren zou, maar het is niet beloofd. Het is niet Gods wil. Gods wil was anders. En wat in verband met de komst van de Messias beloofd is, is dat eerst de Messias komt en dat dan pas het volk tot geloof komt in het buitenland, niet in juist niet in het land, maar in het buitenland. En dan zou de Heer hem terug verzamelen. En voor zover ze in het land zijn, als de Heer komt, worden ze er eerst uitgejaagd. Als ze tenminste niet omkomen bij die gelegenheid. De Bijbel is daar wel duidelijk genoeg over. Maar ja. En mijn grootvader schreef, ja, Johannes de Heer noemt het een. Ze waren goede vrienden trouwens, maar toen maar. Maar Johannes de Heer noemt het een verheugend verschijnsel, het herstel van de Joodse staat. Hij zegt, maar daarmee zegt hij alleen maar dat hij eigenlijk nooit geloofd heeft dat het gebeuren zou. Want als je dat niet verwacht en het gebeurt dan toch, dan dat is een verheugend verschijnsel. Maar het feit aan zichzelf, in zichzelf, is geen verheugend verschijnsel. Omdat het een terugkeer is in ongeloof. Dat is niet verheugend, dat brengt alleen maar een vloek met zich mee. Zie, je moet die dingen wel van elkaar onderzoeken. God heeft niet beloofd dat de antichrist komt. Hij heeft gezegd dat het zou gebeuren. Hij heeft niet beloofd dat hij hen in ballingschap zou brengen. Hij heeft gezegd dat hij dat zou, hij heeft ermee gedreigd, enzovoorts. Het zijn twee totaal verschillende zaken. Maar ja. Het probleem is altijd dat het merendeel van degenen die beschouwd worden als bijbelgetrouwe gelovigen afkomstig zijn uit een Rooms-Katholieke achtergrond, maar die kennen de Bijbel überhaupt niet, dus die hebben daar geen probleem mee. Maar merendeel komt uit een protestantse achtergrond, die zijn calvinistisch en die zijn opgevoed met het idee, er komt alleen nog een jongste dag. En als ze dan nog leren dat er toch nog zoiets is als een Joods volk waar God een bestemming mee heeft, dan wordt ineens worden de Joden opgehemeld en de woordkeus is zeer zorgvuldig gekozen. Worden Joden opgehemeld en alles wat daarmee samenhangt is dan ineens heilig enzovoorts. Ik moet u zeggen, dat is het helemaal niet, integendeel. Dat is het juist niet. Mijn vader zei, mijn vader die een brochure schreef, ik ben geen Jodenhater, waarbij het mijn grootvader na zei trouwens, die zei, als er, ik geloof niet dat hij het ooit opgeschreven heeft, maar hij zei het ooit wel, hij zei, als er één ongelovig volk is in de wereld, is het het Joodse volk. Juist omdat zij het Joodse volk zijn, juist zij hadden beter kunnen weten, beter moeten weten. Zij zijn toch de lui van de Bijbel enzovoorts. Ze hebben toch de reputatie dat ze ons een Bijbel gegeven hebben. Wat natuurlijk ook een totaal verkeerde formulering is. Ze hebben ons niet de Bijbel gegeven. God heeft hen de Bijbel afgenomen. Dus als jullie het dan niet doen, geef ik het wel aan een ander volk. Dat is wat er gebeurd is. Zie? Dus God heeft ons zijn woord gegeven. Hij had het gedeponeerd bij de Joden en die lieten zich er niks aan gelegen liggen. En dan zei hij, oké, dan maar niet. Dan gaat het naar de heidenen. In Joodse ogen is dat Joodse oren is dat een zeer goede formulering. Dan maar naar de heidenen. Enzovoorts. Ook dat trouwens in overeenstemming met het woord van God. Dat u daar niet verkeerd tegenaan kijkt. Hè? Maar goed, de Joden zelf doen er in de praktijk alles aan om die 10 stammen te vergeten. Maar vraag eens ze eerlijk, als ik even, ik moet een poosje zoeken, want ik kan langzamerhand niks meer vinden. Maar ergens tussen de boeken staat een of andere akte waarin het Joodse opperrabbinaat in Londen in 18 zoveel verklaart officieel dat de Joden zijn slechts de 2 stammen van Israël. Een tamelijk officieel stuk hebben ze opgesteld. Op verzoek. Uiteraard omdat in christelijke kring, daarom ligt het bij mij, omdat in christelijke kring dan beweerd werd, nee, de Joden, dat zijn alle stammen van Israël in verenigd, want er was een vrouw uit Azer. In Lucas 2. Dus zijn alle stammen van Israël verenigd in de Joden. U begrijpt dat Suriname, er woont niemand meer, want mijn buurvrouw is Surinaams. Dus nou wel. Nou ja. Leg het maar uit. Ik word er zo moe van dit soort dingen altijd, maar doe maar. Maar niettemin, dat vertellen ze je dan serieus. Nog steeds hoor. Kort geleden heb ik het nog in een recent christelijk blad gelezen. Precies dit. Ze schrijven het van elkaar over. Ik weet niet, of die, denken die mensen niet na? Wat? Er waren meer Edomieten onder de Joden dan lui van andere stammen van Israël. We hebben trouwens historische documenten. Historische schrijving van bijvoorbeeld Flavius Josephus. Die glashard zegt, nee, de 10 stammen mochten inderdaad wel terug. Ze zijn er ook voor uitgenodigd om terug te keren uit de ballingschap in de dagen van Kores. Dus 536 voor Christus, of wanneer het maar was. Om terug te keren uit hun Assyrische ballingschap, die inmiddels ook een Babylonische was, natuurlijk. Vanwege de opvolging van rijken. Maar die hebben feestelijk bedankt van, nee, dat doen wij niet. Wij willen naar het land niet meer terug. Het land eet zijn bewoners op, heet dat. Dus daar gaan we niet naar terug. En zegt Flavius Josephus, en daarom wonen ze nog in ontelbare aantallen. Wonen ze over de Eufraat. Ja. Dat was nog voor de grote volksverhuizing dan. Hè? Want daarna is er wel het een en ander veranderd. Maar toen maar weer. Daar hadden we trouwens vorige keer ogen. Maar ja, de ogen zijn blind voor dit verschijnsel, blijkbaar. Maar als u gewoon in alle naïviteit nazoekt welke volkeren zo al daar in dat kleine Azië, tegenwoordig Turkije, Anatolië, gewoond hebben, dan komt u ze echt tegen, hoor. De Kimmeriërs, de afstammelingen van het volk van Omri, Gomri, Kimri enzovoorts. Ze zijn daar voorbij gekomen en ook langs andere routes zijn ze hierin terechtgekomen, hier in Kennemerland. Daarom heet het ook zo, hè. Maar geloof dat ik u dat vorige keer gezegd heb nog, hè? Want Omri schrijf je met een... Omri was de vader van Achab, de gut. Ik las zelfs over de koning, het Joodse volk en een koning Achab die... Maar Achab was geen koning van een Joods volk, hoor. Hij was de koning van Israël, niet van Juda. Maar goed. Waarom ze die man claimen, want het was geen beste, die Achab. Maar de vader van Achab heette Omri. En Omri schrijf je met een ayin aan het begin. Dat is de eerste letter. En een ayin, dat is zo'n letter waarvan wij niet weten hoe we moeten uitspreken. Dus laten we hem gewoon weg. En we zeggen dus Omri. Maar als hij hard wordt uitgesproken, is het Komri. En als hij zacht wordt uitgesproken, is het Gomri. Wij kennen dat als een NG in het Nederlands. Een NG, dat is een heel zachte K, is dat. Een heel harde K is een K. Die kun je nog navragen aan je kippen. Ja, Klein Haneveld, ja. Van Kukkelijke, dat is met een... Dat is een hele harde. Maar de ayin, men zegt dat het het meest overeenkomt met die keelklank. Gomri. Maar ja. En in de ballingschap in Assen, op de kleitabletten, is dat volk bekend als het volk van Gomri. Omri. Wordt niet genoemd naar Achab, wordt genoemd naar Omri. De naam Israël is dan al uit het taalgebruik verdwenen, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet voor niks, dat is in de ballingschap. Dus dan is het volk van Omri en vandaar zijn ze dan uitgezworven. Langs verschillende routes. Ik heb er kaartjes van zelfs. Ook verschillende kaartjes trouwens, want het is niet allemaal even duidelijk. De volken zijn gesplitst. De ene deel ging de ene kant langs, de andere ging de andere kant langs. En dan weer terug en alsnog. En heel gedoe met allemaal pijltjes over de kaart. Dus als je interesseert, dan moet u maar eens vragen. Dan zoek ik dat wel eens op. Maar je kunt er niet veel mee. Behalve dan dat je daaruit begrijpt dat men toch wel erg veel aan het zwerven geweest is. Trouwens, kort geleden las ik in de krant, denk ik, iets over... Het gebruik van het moderne jargon, dat je niet mag zeggen een zwarte of een blanke. Of een, en dat dat tegenwoordig moet je zeggen Afro-Amerikaans enzovoorts. Hè? Ik vind het echt, ja... Ja, ik probeer het maar uit te leggen, maar dan nog. Zelfs dat vind ik gênant om dat te moeten uitleggen. Wat maakt dat nou uit? We noemen elkaar toch bij onze gebreken toch? Die schelen, die neus, die dwarsen, die poot, die lammen, die... Die haak, ik heb iemand gekend, die haak. Die had twee van die haken, was zijn handen kwijtgeraakt. In de Maastunnel, van zijn motorfiets gevallen. Dat moet je niet doen. Je moet erop blijven zitten, maar hij was er afgevallen. En toen had hij twee van die haken. En dan kon hij zelfs een checkie meebouwen. Ja, was zijn broeder, ja. Nee, hebben we goed gekend. Uit Maasluis. En dan zit hij, wie bedoel je? Dan zeg je toch die haak. Die bedoel je dan? Nou ja, die witte of die zwarte. Ik bedoel... Waarom zou je dat niet kunnen... Maar goed, er was een heel verhaal over. En toen was het, ja, en tegenwoordig in Amerika noemen ze dan een blanke en Caucasier. Hoewel de blanken natuurlijk niks met de Caucasus te maken hebben. Oh nee? Hebben ze dat ook al verdrongen? Zijn ze dat nu ook al aan het wegwerken? Maar ja. Ja, in gezonde brieven schrijven doe ik dit, broeder. Nee. Daar kun je dagwerk van hebben. Er zijn mensen in Nederland die hebben daar dagwerk van. Sommigen ken ik bij name dan, hè, want die kom je alle dagen tegen. Dus dat doe ik maar niet. Maar ik vind het wel gênant, hoor, dat men het niet weet. Hè. Nou ja. Goed, dat was wel weer genoeg. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Als het ergens op van toepassing is, dan is het uiteraard op de 10 stammen van Israël. En als je probeert het woord vervreemd weg te redeneren tot alleen maar vreemd, vind ik, dan maak je jezelf verdacht. Nou ja. En de idee van, ja, maar ze waren toch, dit zijn de Sinaïdenen in Efeze, er waren toch geen Israëlieten, dat weet toch iedereen. Ja, dat is geen argument natuurlijk, hè. Dat is net zoiets als, er staat in de Bijbel dat het huis van David gecontinueerd zou worden door de eeuwen heen. En dan zegt, maar ja, maar het huis is het toch niet, dus dat kan het niet betekenen. Dat is de omgekeerde wereld. Dan moet je net zo lang zoeken tot je het gevonden hebt en dat is niet zo moeilijk. Daar hoef je niet lang naar te zoeken. Zie? Je moet die dingen niet omdraaien, maar men doet het heel vaak als het over de Bijbel gaat. Dus je bent weer gewaarschuwd. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Als je ervan kunt vervreemden overigens, dan zou het dus ook wel eens kunnen zijn dat je er alsnog deel aan kunt krijgen. En dat was natuurlijk ook zo. En dat schrijven die rabbies dan ook. Hè? Die zeggen, ja, maar wij hebben wel veel proselieten onder ons. We hebben altijd wel proselieten gemaakt. Ja, en wat zijn dat proselieten? Nou, dat zijn Joden met een andere achtergrond, zal ik maar zeggen. Want dat tegenwoordig heeft het iets met het decor van doen dan, hè. Met een achtergrond. Ik blijf het vreemde uitdrukkingen vinden. Maar het ligt niet aan, het is maar niet afstamming, het is erfrecht. Dat is waar het over gaat. Vervreemd van het burgerschap Israël. Is dat erg of is dat niet erg? Nou ja, het burgerschap Israëls brengt plichten en rechten met zich mee. Of andersom, dat weet ik nooit. Rechten en plichten? Normen en waarden? Of wat? Nou ja, zoiets. Israël, dat is dat volk waarvan God zich zou bedienen voor zijn werk. Hier krijg je ook al problemen mee, want dat begrijpen we ook niet meer tegenwoordig. Want men denkt dat God niks doet, behalve dan dat hij af en toe iets doet als wij hem iets vragen. Maar God wil gebeden zijn. Die kent u toch, die uitdrukking? Waar staat die dan in de Bijbel? Dat weten jullie ook. Dat is huiswerk voor de volgende keer. Ja, dat wel, ja. Ja, maar de uitdrukking suggereert dat God alleen wat doet als je erom vraagt. En dan doet hij iets wat wij dus bedacht hebben. Dat is een enorm misverstand. Want of wij nou wat bedacht hebben of niet, of wij nou leven of niet, of wij geboren zijn of ongeboren of wat het bewezen mag, God doet gewoon zijn werk. En dat maakt hij ons bekend. En voor zover er wat gevraagd wordt, wordt ons gevraagd door God om ons met hem te laten verzoenen. En dan geeft hij ons een plaats in zijn werk. Dat is de gang van zaken, heel de Bijbel door. En wat Israël betreft, Israël is heet dan het uitverkoren volk. Dat er daarna discussie bestaat over de vraag of de Joden het uitverkoren volk zijn of niet, dat ligt voor de hand, want Israël bestaat uit twee verschillende takken. Waarvan het Joodse maar één tak is, hè? Die begrijp je toch, hè? Maar goed, het is het uitverkoren volk. Maar ja, onder invloed van Genève denken wij dan dat het betekent dat ze dus in de hemel komen of zo. Ik moest even 2-3 sprongen in één keer maken, omdat zij dat doen. Als je uitverkoren bent, ga je toch naar de hemel, of niet? Nou ja, dat is de Calvinistische leer van uitverkiezing. Wijdverbreid. Dat is uitverkiezing. In de theologie is dat uitverkiezing. En als je zegt, Israël is het uitverkoren volk, voor mijn part de Joden, dan heb ik nog nooit iemand de vraag horen stellen, waartoe is het dan uitverkoren? Bij nader inzien heb ik een Joodse dame gekend. Wij noemden haar tante, zo dichtbij was dat. Ja, tante Rebecca. Die meende echt dat het betekende dat alle Joden naar de hemel gaan. Ze klaagde naar de heer dat Aplin Hanenveld die... ik heet het niet neef, maar goed. Die wilde dat niet. O heer, u hoort het, Ab wil niet dat... enzovoorts. Krijg ik na een dik boek, Christelijke Theologie na Auschwitz. Alsof Bijbelse waarheid verandert door wat voor wereldse omstandigheden dan ook. En hoe erg dan ook. Zo ligt het natuurlijk niet. Ik vond het altijd vreemde dingen, dit. Nee, het is uitverkoren. Er staat in Exodus 19 uitverkoren. Tot koninklijk priesterlijk volk. Tot specifiek volk dat de Heer heeft getrokken uit al die volkeren die van hem zijn. Staat erbij. Eentje eruit. Om hem te vertegenwoordigen. Dat is het. Hij heeft ze vrijwillig aangewezen. Hij heeft ze aangewezen als vrijwillig. Nee, hij heeft ze gevraagd of ze het wilden. Echt wel. Ja, zeker. Ja, zeker. Ze hebben zichzelf gekozen. Of ze wisten waarvoor ze kozen. Ja, wij leven in een democratie, mensen. Wij weten toch ook niet waarvoor wij kiezen. Of wel? Zetten ze al die plakborden aan de weg. Al die plakaten met al die fasies erop. Hoe heet zoiets? Postzegels. Nou en... Ja, staan de namen eronder, dan weet je wie het zijn, hoe ze eten. Nou en, wat moet je daarmee? Wat zegt dat? Toch?
Wat ze zeggen.
Ja, en wat ze zeggen kun je niet controleren. En toe maar. Dat weten wij toch ook? Nee, dat is toch ook een wassen neus? Allemaal wassen neuzen. Ik kan zeggen met alle respect, en ik heb ook wel respect voor die mensen. Maar aan de andere kant, ik denk ook wel eens, zo'n baan moet je niet willen. Goed, als je nou geboren wordt met onder die druk. Sommigen zeggen dat is idioot, dat hoort niet zo. Ieder mens moet gelijke kansen krijgen. Gelijke kansen. Als je nou geboren wordt met die druk erop. Maar ja, dan dank ik de Heer dat ik niet geboren ben met die druk erop dat ik een land moet regeren of zoiets. Of een dorp of althans een menselijke nederzetting. Ja, toch? Dan alsjeblieft niet, want dan kan ik niet meer openlijk spreken. Want dat is niet goed. Dus doe maar. Maar het zijn vreemde dingen allemaal. Maar de Heer laat dat ook zo gaan. Zeg, oh, denk je dat het zo moet? Nou, ga je gang. Dan gaan we zien wat er van terechtkomt. En als er dan niks van terechtgekomen is, dan zegt de Heer, nou ben ik weer aan zet.
En dan, jij bent geweest.
Ja, en dan gaan de stukken weer op het bord om de beeldspraak door te voeren. En langzamerhand staan de stukken weer op het bord in onze dagen. En dan gaat het spel. Maar goed, dan gaat het weer verder, ja, echt wel. En dus staat er weer een Joodse staat. En is er weer een staat onder de naam Egypte. En dat soort dingen meer. En Syrië en Perzië. Nou ja, Iran vooruit. Noem maar op. Die landen staan ineens weer op de kaart, zal ik maar zeggen. Ze zijn ook even weg geweest, hoor. Stamt ook pas van rond en na de Eerste Wereldoorlog. Net een jaartje of 100 of zoiets. Dus toe maar. En zo gaat het verder, ja. Dat gij waart vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen, dan ben je vreemd of vreemdeling, foreigners, buitenlanders. Want dat is wat het woord betekent, hè. Niet maar rare mensen, maar vreemdelingen in de zin van met Engelse foreigners. Buitenlanders. Gewoon allochtonen is het toen. Misschien staat het woord er trouwens wel. Dat weet ik niet aan mijn hoofd. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Dat wil zeggen de beloften. Maar de beloften zijn verbonden. En verbonden zijn beloften. Nou, dat is niet helemaal correct. Beloften zijn verbonden. Want ze zijn bindend. Beloften. En sommige verbonden zijn niet specifiek beloften, omdat ze tweezijdig zijn, die verbonden. Dan zijn het over en weer belooft men dan wat. Maar ja, dan heet het nog beloften, eventueel. Maar verbonden zijn het. Meestal hebben wij het over de belofte, en dan bedoelen of het verbond der belofte enkelvoud. Dan bedoelen we het verbond met Abraham, omdat de Bijbel de term ook zo gebruikt. Maar bij nader inzien, God heeft natuurlijk ook zich verbonden aan Adam en aan Noach, waaraan, met wie hij verbonden sloot. Dat noemen wij het Adamitisch verbond en het Noachitisch verbond. En niet in de laatste plaats het Davidisch verbond. Maar feitelijk zijn het ook beloften dus. Hè. Vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende, omdat hoop is toekomstverwachting, maar eigenlijk een vaste toekomstverwachting. Maar de toekomst ligt niet vast voor de mens, dus de mens heeft geen hoop. Van nature is er geen hoop voor de mens. Nou ja, op hele korte termijn. Maar niet op lange termijn uiteraard. De mens gaat voorbij. En voor zover wij wel hoop hebben, moet ik u zeggen, ja, God heeft ons wedergeboren. 1 Petrus 1, vers 3 komt hij weer eens. 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Implicerend dat wij nu wel degelijk een zekere toekomstverwachting hebben. Daarom heet het in Hebreeën, wat het maar was, 3? Weet ik zo gauw niet. Het anker der hoop. We hebben een anker, dat hoop, dat ingaat tot achter het voorhangsel. Een anker is vastigheid, hè? Daar gaat het om. En die vastigheid die berust op de beloften die God gedaan heeft. Maar als je vreemd bent van de burgerschap Israëls, dan heb je geen hoop. En ben je dus zonder God in de wereld. Dat wil zeggen, dan is God niet met jou en jij bent niet met God. Dat wil zeggen, dat is een totale scheiding. Dat is wat er staat. Hiernaast zou je eventueel ter illustratie... Oh, het staat erbij. Zou je Romeinen 9 vers 4 moeten lezen? Want dan wordt die positie van Israël beschreven. Inclusief trouwens dat het niet een kwestie is van afstamming, maar van erfrecht. Maar dat is vers 7 en 8. Maar in vers 3 spreekt de apostel over zijn maagschap naar het vlees. Zijn familie dus, hè? Welke Israëlieten zijn? Let op dat hij niet zegt... Dit is opmerkelijk, hoor. Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Goed, lezen wat er niet staat. Wat zo voor de hand ligt, maar wat er dan net juist niet staat. Ja, ja, dat is ook begrijpend lezen, hoor. Welke Israëlieten zijn... Welker, dus van welke, is de zoonstelling? Altijd vertaald met aanneming tot kinderen, abusievelijk, maar het is de zoonstelling. De Israëlieten zijn de zoonstelling. U weet toch, Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken uit Exodus 4, dat geloof ik. En dan is Jeremia 31. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Zodat je ziet dat dat zoonschap dan toch loopt primair via Efraïm. En dus Jozef. En dus via de 10 stammen. Want dat is het. Hè. Maar goed, nog een keer welke Israëlieten zijn. Welke is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de godsdienst. De dienst van God of aan God kan ook. En de beloftenissen, dat is met betrekking tot de toekomst uiteraard. Want hier is kennelijk beloftenissen iets anders dan de verbonden die apart genoemd worden daarvoor. Met daartussenin nog de wetgeving. Dus daarmee wordt beloftenissen verschoven naar de toekomst, wat nu nog toekomst is. En Israëlieten, van welke zijn de vaders? Kennelijk de verwijzing naar wat wij de eerste vaders noemen, Abraham, Isaac en Jacob. Welke zijn de vaders en uit welke is de Messias? Uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. Want de Messias heeft natuurlijk nog een andere oorsprong dan alleen het vlees. Want dat stond al in Romeinen 1, vers 4. Want daar staat dat hij naar het vlees, vers 3 was het nog, naar het vlees is hij uit het zaad van David. Wat niet niks is uiteraard, wat een belangrijk gegeven is vanwege het Davidisch verbond. Met betrekking tot een huis en een troon. Maar die is de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden enzovoorts. Dat is Romeinen 1 vers 4. Maar die Efeziërs, of althans die heidenen, die gelovigen uit de Efeze, zonder die Joodse achtergrond, daarvan staat dus, zij zijn zonder Messias. Zij zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. Zij zijn allochtonen, vreemdelingen van de verbonden der belofte. Zij zijn zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar, en dan lees je hetzelfde vers weer, maar nou positief, hè. Maar, want dat is de normale gang van zaken dan. Zij zijn niet zonder Christus, maar met Christus. Ze hebben deel aan het burgerschap Israëls. Ze zijn niet meer allochtonen, maar autochtonen. Ze hebben deel gekregen aan namelijk. Niet meer foreigners, maar ingezetenen binnen uw poorten. Hoe heet zoiets? Hè? En dus deelhebbend aan de verbonden der belofte enzovoorts. Waarom ook niet? Wij, als je spreekt puur over de gemeente, dan leerden wij in Efeze 1 vers 4 dat wij deel gekregen hebben aan de zegeningen van Christus, ook met terugwerkende kracht dus, want dat betekent dat wij in Christus zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld en gesteld zijn tot tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling enzovoorts. Omdat dat de positie is van de Heer Jezus Christus en wij hebben er deel aan gekregen. Maar goed. Maar hier staat, ze hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat is nog lang niet het eind van het verhaal. Dus we moeten het rustig aan doen. En dan ga ik lezen wat er echt staat in vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, die sluit dus echt aan bij 1 vers 4. In Christus. In Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Verre? Ja, in het licht van het voorgaande vers. Vreemd van de burgerschap Israël. Vreemdelingen van de verbonden der belofte zonder hoop, zonder God, zonder Christus. Verre. Maar er is nog een andere lezing. Want de uitdrukking, gij die eertijds verre waart, die kan je ook herleiden naar het Oude Testament. Want het is jargon, met name uit Jesaja. Waar gezegd wordt dat het evangelie zou gaan naar degenen die verre zijn. Ja, Ik vind het altijd, ik vind dat altijd mooi. Hè? Maar zeg, je moet het lezen in de context. Oké. Smalle context of de brede context? Alleen dit schriftgedeelte of de hele Bijbel krijg je verschillende antwoorden. Maar het is leuk, want daarmee worden dingen met elkaar vergeleken, vallen ze over elkaar heen en begrijp je hoe het in elkaar steekt. Hè? Want waar zou het evangelie naartoe gaan ook alweer? Waar zou de zaligheid naartoe gaan? Dat is de vraag. Die staat er dan ook in Jesaja. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is Jesaja 52, het laatste vers, geloof ik. Als je mij vraagt, had het 53 vers 1 moeten zijn, maar doe maar. Doet er niet zoveel toe. Bij Jesaja 53, ja, het is 52 het laatste vers, toch?
Nee.
Tot
53 vers 1. Als
er
zal hij vele heidenen springen, die hij komen met hun mond
over
hem toe halen. 53. Oh, dat is 53 vers 1. Ja, oké. Meteen 53 vers 1. Hier. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dan lees je later, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En degene die naar mij niet vraagt, dat is Jesaja. Dat is de vraag, waar komt het terecht? En we hebben het er al eerder over gehad, het komt terecht bij degene die verder zijn. Op de eilanden der zee. Of hoe het maar vertaald is, dat doet er nou niet toe. En ik verzin het niet, als Petrus in Handelingen 2 zijn toespraak beëindigt, dan, en hem wordt gevraagd, wat moeten wij hiermee? Dan zegt hij, je moet je bekeren. Ja, waarom ik het zo zeg? Ja, omdat het zo simpel is. Dat is niks moeilijks. Wat moeten we? Ja, je bekeren en je laten dopen. Kun je meteen op catechisatie. Sorry. Men maakt het altijd zo moeilijk. Je bekeren, je laten dopen enzovoort. Want u komt de belofte toe. En allen die verre zijn. Maar waarom zegt hij allen die verre zijn? Het is tamelijk overbodig om het te zeggen. Daar ter plekke. Ja, dat is omdat het komt uit Jesaja. En het is een min of meer vaste uitdrukking. Zaligheid zal gaan naar het einde der aarde, tot licht der heidenen enzovoorts. Hetgeen mij natuurlijk brengt in die eerste grote toespraak die we kennen van Paulus in Handelingen 13. En die eindigt, daar eindigt het verhaal ook hiermee, met dit wat ik nu zeg. Namelijk, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Die komt letterlijk inderdaad uit Jesaja 49... En 42, onder vermelding trouwens van de naam van Britannië. Maar die is in de vertaling dan gesneuveld. En wat zit achter de term verbond des volks? Brit-Am. Het verbondsvolk. Brit-Am. Volk dat de erfgenaam is van het verbond. Brit-Am. Dat is wat het betekent. Ja. Dus doe maar. Maar vandaar. Die verre zijn. Nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart. Vers 13 van Efeze 2. Nabij geworden door het... Ja, en dat blijft moeilijk, hè. Nee, het is niet moeilijk, maar je moet een boel leren dan ineens. Door het leven van Christus. Want door de dood van Christus, ja, dan moet ik in de eerste plaats zeggen dat je die uitdrukking bestaat wel, maar alleen in een bepaalde context kan dat. Dood van Christus, want strikt genomen, Christus is pas de Christus sinds zijn opstanding. Dus dood van Christus kan eigenlijk niet, behalve dan als je terugkijkt met een of andere doel. Dat kan. Zo wordt ook gesproken over het kruis van Christus. Maar er staat hier niet het woord dood, er staat het woord bloed, en bloed is het woord voor leven. En mijn vaste commentaar is, ja, en inderdaad, als je dat bloed kunt zien, dan is het niet best. Want, dan heeft is iemand het verloren, en dan raakt hij dus zijn leven kwijt. Dat is wat het is. Het bloed van Abel schreeuwt van de aarde enzovoort. Wat, zijn dood of zijn leven? Nee, hij is dood, maar het gaat erom dat Kain hem het leven ontnomen heeft. En dat schreeuwt dan. Dat is hoe het zit. Trouwens, bloed heeft alleen een reinigende werking. Dit is 1 Johannes, hè? De bloed van Christus. Reinigt ons enzovoorts. Bloed heeft alleen een reinigende werking als je het niet ziet, maar als het gewoon in je lichaam zit en rondgepompt wordt. En dat is, in dit geval gaat het om het leven, het werk, het actieve leven, want dat is wat bloed is. Actief leven, niet levensbeginsel, maar actief leven, praktische leven van Christus, dat reinigt ons. Maar daar hebben we het over 2 hoofdstukken verder, 3 hoofdstukken verder, want dat is Efeze 5. Waar staat dat Christus ons reinigt. Maar wij zijn nabij geworden door de levende Christus, door het leven van Christus in ons. Want we hebben deel gekregen aan Christus en al zijn zegeningen. Dat was 1 vers 4. En zo zijn heidenen nabijgebracht. En nabij wil zeggen ernaast, erbij. Maar het betekent wel degelijk deelhebbend aan tegenover verre. Dat blijkt ook uit wat hier verder staat. Want wat er verder staat is, en ik vat het vast even samen, anders blijf je in zo'n uitdrukking steken. Wat er verder staat is dat die heidenen die tot geloof gekomen zijn en die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, op grond van hun geloof gebouwd worden op hetzelfde fundament als de Joden. Dan hebben ze dus deel aan dezelfde dingen. Aan hetzelfde huis, aan hetzelfde volk, namelijk. Met dezelfde rechten en plichten. Dat is nabij. In de Bijbel en in het oude Nederlands. Uit de tijd van de Statenvertaling blijkbaar. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waard. Gij die eertijds dood waard. Werd u nog door de misdaden en de zonde. En nu is men ineens nabijgebracht, niet door het dood van Christus, maar door het leven van Christus uiteraard. Hè? Ja. Want Christus, hij, vers 14, hij is onze vrede, waarmee je meteen een beschrijving, een definitie, een beschrijving krijgt van het begrip vrede. Dat staat gewoon in de goede woordenboeken. Irene. Irenus. Ik kan het goed onthouden. Ik heb een zus die zo heet. Ook uit 1953. Ja, zeg ik dat goed? Ja zeker. Ja. Net als de watersnoodramp. Ja, dat, ja precies. Maar, hè? Ja. Maar goed, Irene betekent vrede. We hadden een Nederlandse prins. Hebben we die nog? Een Nederlandse prinses die. Ze heeft wel prinses, maar niet Nederlands. Of, ze is wel Nederlands, maar niet prinses. En ze is prinses, maar niet Nederlands, hè? Officieel, hè?
Maar ze is
nog
wel prinses.
Is ze nog wel prinses? Het is prinses van Lippe-Biesterveld. Dat is niet Nederlands. Maar goed. Maar Irene betekent vrede. Maar het begrip Irenos betekent dat twee partijen aan elkaar verbonden zijn geworden. Dat is de fundamentele betekenis van het woord. En wij vertalen het met vrede. Maar het is ook de betekenis van het Hebreeuwse shalom. Precies hetzelfde. Gaat om twee partijen, of het meerdere kunnen zijn, weet ik niet meer. Gaat om twee partijen, principieel twee partijen, fundamentele betekenis, die met elkaar verbonden zijn geworden. Dus dat had net zo goed een last kunnen zijn. Hij is onze verbinding, een last. Hij is onze vrede, zeggen we dan. Maar het is hetzelfde beginsel, vrede. Het is dus eigenlijk ook synoniem, een synoniem voor liefde. Want liefde is het, is de kracht tot verbinding, het streven naar eenheid. Die dingen worden slecht begrepen. Wij kennen de oppervlakkige toepassingen van de termen, maar de fundamentele betekenis niet meer. God is liefde, betekent niet dat het zo'n aardig iemand is. Misschien is hij dat wel, maar heeft er niks mee te maken. Ja, zo van, hij is heel aardig, maar je moet er geen ruzie mee krijgen. Dan schiet je niks mee op met zulke uitspraken. Nee. Het doet niks, zeggen ze dan. Dat heeft hij nog nooit gedaan, die hond. Heeft hij nog nooit. Ja. Dat doet niks. Nee, maar hij zei je maar pakken. Het is vreselijk te vallen in de handen van de rechtvaardig God, want onze God is een verterend vuur, staat er. God is liefde. Ik heb wat tegen dat idee van, helemaal God is liefde en dat komt allemaal wel goed en zo. Dat soort verhalen hebben ze dan. Maar het betekent, God is die kracht die verbindt. En zonde is het tegenovergestelde. Net als dood. Zonde en dood zijn ook synoniemen. Het is verbreking van gemeenschap. De liefde is de kracht tot gemeenschap. Een enige synoniem. Nou ja, daarvoor is vrede. Want hij is onze vrede. Die deze beiden. Het staat er gewoon bij, hè? Die deze beiden. Hoeveel is dat?
Twee.
Die deze twee. Eén gemaakt heeft. Kijk, dan krijg je de complete toelichting bij wat zo'n woord betekent. Ik vind het wel grappig, want er staat er gewoon bij. Zo voor het geval dat je niet weet wat het is. Bij het woord evangelie krijg je dat ook, hè, in Romeinen 1 vers 1. Daar staat Paulus afgezonderd tot het evangelie van God. Het welke hij tevoren beloofd had. Want als het niet tevoren beloofd was, dan heet het niet evangelie. Dit is de betekenis van het begrip evangelie. Nee, niet eens in het Grieks, in het Hebreeuws. Uit het Oude Testament. Eveneens trouwens, primair uit Jesaja. Maar ook uit andere schriftplaatsen. Dat betekent dat het gaat om de verkondiging van iets wat tevoren was aangekondigd. Dan heet het bezer. Bazar, zo u wilt, het is toch hetzelfde. Ja, dat wordt vertaald met evangelie. En dus staat er, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. En hier, hij is onze vrede. Hoezo? Nou, hij heeft die twee tot één gemaakt. Want dat is de betekenis van vrede. Zie? Hij heeft die beide tot één. Maar waar hebben we het dan dus over? Over de eenwording van eigenlijk fundamenteel, gewoon zwart-wit, fundamenteel, de eenwording van de beide huizen van Israël in Christus. Maar wat zei hij ook alweer? Hij zei, ik ben de goede herder. En ik zeg het maar even met mijn woorden. En ik heb twee kudden. Want ik ben van de meervouds en. Hè? Ja. Ik ben geen Amsterdammer, dus het is meer. Ja, meervouds en. Hij heeft twee kudden. En die zouden weer samenkomen tot één kudde en één herder. Eén koning en het zou niet meer twee volken zijn. En dat vind je hier dus. Ik kijk even of er misschien toch een verwijzing bij staat. Nee, hier niet. Maar dat is waar het over gaat. Het sluit aan dus met name bij Ezechiël 37 en eventueel Ezechiël 34. En natuurlijk onderweg kom je langs Johannes 10. Staat dat niet, geven ze geen...
Jesaja 9, Micha 5, Johannes 16.
Ja, soms, dat is jammer, hè, dat missen ze. Maar dat zie je, dat missen ze gewoon. Ik heb hier Jesaja 57 voor me liggen. Vanwege vers 19. Jesaja 57, vers 19. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede voor degenen die verre zijn en degenen die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Prachtig vers. Ik schep vrucht der lippen. Dat heet elders de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. De vrucht der lippen is het beleiden van zijn naam. Ja, het antwoorden op het woord des Heren eigenlijk. En dan vrede, vrede. Normaal zeg ik, zonder enige context zeg ik altijd, vrede is een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Waarom ook niet? Vrede veronderstelt een verbond. Namelijk de verbinding van twee partijen. Maar hier heet het twee keer vrede. Voor degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Zodat degene die verre zijn en degene die nabij zijn worden samengebouwd, samengevoegd. Nou ja, Hebreeën of Efeze 2, samengebouwd op één fundament heet dat. En daarmee tot één volk. En als je zo'n vers legt naast Ezechiël, dat gaan we zo even doen. Ezechiël 34 en 37, dan gaat het over twee kudden. Net als in Johannes 11, nee 10, Johannes 10. Waar de Heer als de goede herde zegt, maar ik heb ook nog een andere kudde. Niet van deze stal, maar ik heb nog een andere kudde. Ook die moeten mijn stem horen. Dan heb je dus één dichtbij en één veraf. En ze zullen samengevoegd worden tot één. Binnen het kader van Jesaja kan het niet missen. Het gaat namelijk over de beide huizen van Israël. Ja, daar ga ik nu naartoe. Ja, ik laat de rest van de context hier maar weg. Maar het gaat hier allemaal over nieuwtestamentische waarheid, hoor. Een gemeentelijke waarheid in deze hoofdstukken. Wat voor wel. Neem maar meteen Ezechiël 37, dat is het makkelijkste. Daar schreef mijn grootvader dus ook uitgebreid over. Ezechiël 37, omdat dat is, het meest bekende is daar het visioen van het dal der dorre doodsbeenderen. Met de vraag, zullen deze beenderen weer levend worden? En het antwoord is jawel, maar er gebeuren wat vreemde dingen. Maar dat is nu niet het punt. Uiteindelijk worden ze levend. En daarvan staat in vers 11. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dit is een ook een moeilijke. Het ganse huis Israëls. We houden het maar op dat het betreft alle stammen van Israël. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat je er, los van alles, onder de term ganse huis van Israël kunt verstaan alle 10 stammen van Israël. Omdat de andere heet het ganse huis van Juda. Daar hebben we het zo over, maar dat is een paar versen verder. Kan. En daarna denkt u, ik ken die term toch, het ganse huis van Israëls. En dan zeg ik, ja, het is zo weer Pinksteren. In Handelingen 2 eindigt Petrus zijn toespraak met de plechtige afkondiging, aankondiging, hoe zeg je dat? De resolutie aan het eind van zijn betoog. Hij zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Hoeveel stammen zijn dat dan? Dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Oké, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dan zeg je, oh, dan is het 2 stammen van Israël. Zeg je dan, toch? Maar waarom zegt hij dan ganse huis van Israël? Maar een paar versen verder zegt hij, want u komt de belofte toe en allen die verder zijn. Hoeveel stammen heb je dan bij elkaar? Toch weer het ganse huis Israël zijn de alle stammen van Israël. Toch? Maar nou terug hier, Ezechiël 37. Want dan moet ik er nog wel bij zeggen. Dit is Ezechiël. En ik maak maar weer van de gelegenheid gebruik om te zeggen wat ik altijd doe. Het wordt vervelend, maar ik doe het altijd. Ezechiël, daarvan zeg maar, die bevond zich onder de Israëlieten in hun ballingschap. Nee, dat zegt men niet. Men zegt onder de Joden in Babylonische ballingschap.
Ja.
En de eerste vraag die daarna opkomt als je het boek leest is, hij is bij de rivier de Gebar. Dat staat menigmaal in het boek trouwens. Uitdrukkelijk, ik was bij de rivier de Gebar. En die kunnen ze niet vinden in Babel. Nee, dat staat in alle handboeken, kunnen ze niet vinden. De rivier Gebar, kunnen ze niet vinden. Toen hebben ze uitgevonden, want je moet toch wat, nietwaar? Een theoloog is niet dom, broeder. Ja, we kunnen wat creatief. En hebben ze uitgevonden dat er ooit in Babel schijnt er een, dat is niet eens zeker, maar schijnt er een kanaal geweest te zijn ter verbinding van de Eufraat en de Tigris, die daar toch dicht bij elkaar komen. En dat schijnt ook dan de aanleiding geweest te zijn voor de bouw van een nederzetting in het verleden Babel. Want vervoer gaat bij voorkeur over water. Dat is het makkelijkste. En anders wel langs water. Omdat het een effe weg is. Gewoonlijk. Dus daar is die stad dan ontstaan. Daar hebben ze een kanaal tussen gevraagd. Zoals wij het kanaal hebben van Gent naar Terneuzen. Ik roep maar wat, hè. Of het Amsterdam-Rijnkanaal, vooruit te maken. Maar tussen twee punten, omdat het toch wel handig is om dat te verbinden. En ze hebben helemaal een truc uitgedacht hier in Noord-Holland. Want hier hebben we een plaats die heet IJmuiden. En Muiden betekent sluizen. En ze weten niet hoe ze de sluizen moeten noemen. Gek is dat, hè? Maar goed, de Muiden dus, de sluizen van het IJ. Dan denk je, waar is het IJ dan? In de buurt van de kip, ja. Ja. Nee, dat ligt helemaal aan de andere kant van Noord-Holland. Maar het is de truc natuurlijk om van IJmuiden, wat dus niet bestond, maar dat gemaakt is met het Noordzeekanaal. Want het was Beverwijk, geloof ik, hè? Velzen Noord? Nee, dat kan niet. Maar goed. Maar IJmuiden, de zeemond is van Amsterdam. Ja, dat had het IJ moeten zijn, maar dat hebben we dichtgemaakt. Maar zoiets, maar je maakt een verbindingskanaal. En dan zegt men, nou dan zal dat, want daar hebben ze geen naam voor dat kanaal in Babel. Dan zeggen ze, zal dat de rivier, want rivier betekent ook maar iets als water. Zal dat het zijn? En echt, dat staat in je handboek hoor. Maar het is onzin. Een keer keek ik op de kaart. En ik zag meteen, stond er gewoon op, de rivier Gebar. Nou, Gabor staat er. Maar je weet, je hebt alleen medeklinkers, hè? Hebreeuws of wat het maar was. Ja, dat klopt precies. Het probleem is alleen, die ligt een paar honderd kilometer noordelijker. En een paar honderd kilometer noordelijker, dat heette niet Babel, dat heette Assur. Ergo. En dat blijkt ook uit het lezen van het boek, Ezechiël bevond zich niet onder de Joden. Hoewel hij daar wel een ontmoeting mee had, want het wordt beschreven. Maar hij bevond zich onder de 10 stammen van Israël. In de Assyrische ballingschap. Maar het Assyrische Rijk was inmiddels ten onder gegaan. Babel had daar de macht over genomen. Maar als je bij Ezechiël bent, ben je dus niet bij de 2, maar ben je bij de 10 stammen. En de 2 komen via een afvaardiging nog bij gelegenheid bij hem op bezoek. En Ezechiël onder de 10 stammen wordt op de hoogte gesteld van de gang van zaken bij de 2 stammen. Namelijk in verband met de ondergang van Jeruzalem. De val van Jeruzalem wordt hem bekendgemaakt. En in de visioen ziet hij iets van Jeruzalem. En de tempel en de heerlijkheid des Heren die uit de tempel en uit Jeruzalem verdwijnt enzovoort. Maar de man was niet in Jeruzalem. En hij was ook niet onder de Joden in de Babylonische ballingschap en in Babel. Hij was bij de rivier Chebar. En onder de 10 stammen van Israël. En als je dus tegen hem zegt, het ganse huis Israëls, of als hij zegt tot ons, het ganse huis Israëls, is het heus niet zo dom om dan primair te denken, niet aan de Joden, maar aan de 10 stammen van Israël. Hebben jullie die nog? Nou, dan gaan we weer. Dit is het ganse huis Israëls. Ik blijf van mening dat als je geen toelichting zou krijgen, dat je dan eigenlijk maar 1 optie hebt. Het gaat om de 10 stammen van Israël. Want daar gaat het over bij Ezechiël. Maar we zijn er nog niet, we lezen door. Er staat namelijk, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Vers 11. En ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Kortom, er is geen hoop. En dan zegt de Heer, nee, ik zal u, vers 12, ik zal uw graven openen. En zal u, het is beeldspraak, ik zal uw graven openen. Het is beeldspraak, het gaat over de herleving van Israël. En zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami, mijn volk. Waar kennen we die term ook alweer vandaan? Ook alweer van Ami. Uit Hosea. En waar gaat het over in Hosea? Over de 10 stammen van Israël. Heel goed. Het gaat niet over de 2. Het gaat over de 10. Dat is een hardnekkige misverstand. Het gaat over de 10. Het staat erbij. En ik zal u brengen in het land Israëls. Niet Judea, het land Israëls. En je zult weten dat ik de Heere ben, enzovoort, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, vers 14, en ik zal u in uw land zetten, enzovoort. Maar nu, want dan blijf je toch met het idee zitten, ja, over hoeveel stammen hebben we het nu eigenlijk? Toch? Ja, daar komt hij. Gij nu, mensenkind, neem u 1 hout. Boom had ook gekund, maar ze denken dat Ezechiël niet sterk genoeg was om in elke hand een hele boom te nemen. Dus dan vertalen ze met hout. Maar het is hetzelfde woord. Neem u 1 hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn gabbers, zijn metgezellen, al wat er maar bij hoort. Daar heb ik het net over gehad, alle proselieten en alle import. En, ja. En neem 1 ander hout, dat wil zeggen neem 1 hout, want dat is wat het betekent. En schrijf daarop voor Jozef. Het hout van Efraïm dus, de eerstgeborene. Hè? En van het ganse huis Israëls. Kijk, bij Juda heet het de kinderen Juda en de kinderen Israëls. En nu heet het Efraïm of Jozef. En dat heet het ganse huis Israëls. Zit iets verschil? De Joden worden wel gerekend als Israëlieten, maar als je het hebt over Jozef en Efraïm, dan heet het het ganse huis Israëls. En inclusief zijn gabbers, al wat er maar bij is aankomen lopen, zal ik maar zeggen. Ja. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot 1 hout. Want een bestaat niet en enig is gewoon het hoofdtelwoord één. En zij zullen, of namelijk zij zullen tot één worden in uw hand. Dan zijn het niet meer twee takken, maar één. Of eventueel twee, niet meer twee bomen, maar één boom. En wanneer de kinderen, dat is dus een wonder, dat is een teken. En wanneer de kinderen, de zonen, uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn, want dan willen ze toch wel weten wat het allemaal voorstelt. Wat het betekent dus, hè, wat het voorstelt. Zo spreekt tot hen, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot één hout, en ze zullen tot één worden in mijn hand. De Heer zegt dus gewoon, die beide volkeren, die ook in de ballingschap gescheiden zijn, uiteraard, zullen ooit één worden in de hand des Heren. Of zullen we meteen zeggen, in Christus? Ja, in de Messias dan. Dat is misschien iets vrijblijvender. In ieder geval, de Joden geloven dat wel. Dat dat gaat gebeuren. Voor zover ze enigszins orthodox zijn. Dat wil zeggen, een beetje de Bijbel kennen. Ze geloven inderdaad dat de 2 en de 10 weer verenigd zullen worden als de Messias komt. Ja. Of ze ook geloven dat het echt gaat gebeuren. Dat doet weinig ter zake. Ze hebben afgesproken dat ze dat geloven. Heb je dat nog? Het zijn net christenen, denk ik soms. Ik weet niet wie ik nu beledigd heb. Beide categorieën. Ja. Maar goed. En dan staat er, vers 20. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor jullie de ogen. Aanschouwelijk voorbeeld. Spreek dan tot hen. Dus terwijl hij daar zo staat met die, ja. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal de zonen van Israël halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land, en ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls, en ze zullen alle tezamen één koning hebben, tot koning. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ik herinner u aan dat reeds in de dagen van David, toch twee categorieën, ze hadden weliswaar officieel één koning, maar het waren toch min of meer twee volken. En dat het uiteenviel vervolgens, na de dood van Salomo, dus twee generaties verder. Ja, dat is zo, maar zo verwonderlijk was het ook weer niet. Omdat het altijd al twee categorieën waren. Maar toen maar. Maar het zal niet meer zo zijn, het zal één worden. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun vervoersel en met al hun overtredingen. De Joden zeggen daarvan dat slaat op de 10 stammen, maar niet op de 2, hè. Ja. Nou, ik zal het je sterker vertellen. Er zijn er ook onder de Joden die geloven dat de Angelsaksische volken de 10 stammen zijn. En ze zeggen, zie je, die zijn in afgoderij. Want die vereren Jezus. Dus, ja, dat beschouwen ze als afgoderij. Zeker wel. Maar er staat, ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun vervoer. Weet je nog wat Paulus zei? Over zijn Joodse achtergrond. Hij zei, ik heb het schade en drek geacht. Ik heb het niet geschreven. En met hun vervoersel en met al hun overtredingen, en ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen, zo zullen ze mij tot volk zijn, en ik zal hun tot God zijn. Ze zullen dus Ammi zijn en ik zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn en ze zullen alle tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Heb je dat? En dan even een snelle sprong, vers 26. En ik zal een verbond des vredes met hem maken. En het zal een eeuwig verbond met hem zijn. Eeuwig verbond des vredes. U merkt toch dat je dit aangehaald vindt en toegelicht vindt in Efeze 2? Die twee bij elkaar gebracht in Christus, die de vrede is, die deze twee tot één gemaakt heeft, enzovoorts. De gelovigen uit de Joden en die gelovigen die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. In Christus tot één gemaakt, enzovoorts. En het zou zijn in de laatste der dagen. Dat is vers 16, man. Ook van de hoofdstuk 38, vers 16. Maar eigenlijk wilde ik nog lezen Ezechiël 34. Want dit was een verdere uitwerking van Ezechiël 34. Daar vinden we wat genoemd wordt profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Vers 2, profeteert tegen de herders van Israël, niet Juda. Zulke uitspraken vind je niet. Het is Israël. Profeteert tegen de herders van Israël, zegt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf wijden. Het is heel mooi geformuleerd, vind ik persoonlijk. Maar de inhoud is natuurlijk helemaal niet mooi. Zij wijden niet de kudde, zij wijden zichzelf. Een van de bekende problemen, trouwens in onze maatschappij ook. Ja. Ik herinner mij Fons Jansen. Ken je Fons Jansen nog? Fons? Fons Jansen. Die zei, vanwege mijn werk moest ik een bedrijf worden. Moest ik een bedrijf oprichten, dat is vanwege de belasting. Hij moest, het was gewoon een one-man show dat hij deed, maar hij moest een bedrijf worden. Hij zegt, en toen ik moest een bedrijf worden, en toen zag ik tot mijn verbijstering dat het doel van het bedrijf is winst maken. Hij zegt, laat ik nou altijd gedacht hebben dat het doel van Philips was om gloeilampen te maken. Maar het doel is winst maken. En ik denk daar nog over na. Ik vind fenomenale uitspraken. Het is een vloek die op de samenleving ligt. Waar gaat het om? Winst maken? Nee, man, het gaat niet om winst maken. Het gaat om dat je elkaar dient. We zijn op de wereld om elkaar te helpen. Toch uit Amsterdam, hè? Om elkaar iets voor elkaar te doen. Ik kom hier niet voor de financiële gewin. Dat is mooi meegenomen, ik moet het kunnen doen. Maar ik kom hier om je wat mee te delen, om je wat mee te geven, toch? En als je schoenmaker bent, dan maak je toch schoenen. Ik wilde niet weer zeggen fietsen, maar fietsen maken. Maar als het doel is winst maken, mens, wat een... Dat is pas armoe. Dat vind ik echt erg. Zo zit onze samenleving of economie in elkaar. En het gaat al slecht als we weinig winst maken. Het gaat goed als we veel winst maken. En dan kan de overheid dat weer over de balk smijten. Laten we het er maar niet over hebben. Want, hè? Oh. Gelukkig zijn we daarvan verlost, maar... Maar dan staat ze, herders weiden zichzelf. Zouden niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet en het gebrokene verbindt gij niet. Je herkent toch ogenblikkelijk de woorden van de Heer uit Johannes 10 over ik ben de goede herder, plus nog enige gelijkenissen. Over het verloren schaap of zo. In de algemene beeldspraak van de In ieder geval de gemeente die beschouwd wordt als een kudde met één herder. Of een volk met één hoge priester, dat kan ook. Maar dat is het vaste jargon. Dit is wat de herder zou doen. Maar staat er het weggedrevene, brengt gij niet weder. En het verlorene zoekt gij niet. Maar gij heerst over hen met de strengheid, met hardigheid. Er staat zowaar een verwijzing bij naar 1 Petrus 5 vers 3. Waar Petrus zegt dat de oudsten zijn herders van de kudde. Maar niet als heerschappij voerende over het erfdeel des heren. Zie? Toch kennen wij het begrip kerkvorsten. En kerkelijke recht en kerkelijke wetgeving.
Toch van de katholieke kerk.
Nou ja, ja, ja. Alzo zijn zij verstrooid, die schapen, vers 5, omdat er geen herder is. En ze zijn als het wild gedierte des velds tot spijzen geworden, terwijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem. En er is niemand die ernaar vraagt en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoor des Heren woord. Ik leef. En niet zo waarachtig als ik leef, het is gewoon ik leef, spreekt de Heere. In de zin van, ik ga er wat aan doen, want leven is actief. Leven is activiteit, net als bloed, is actief leven. Ik leef, zegt de Heere, omdat mijn schapen geworden zijn tot roof, en mijn schapen al het wild gedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen, en de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden zijn niet. Ik denk ineens aan Caiaphas, die tot zijn ambtsgenoten zei, we kunnen beter die ene man doden, want als we dat niet doen, dan raken wij ons volk kwijt. En dan zijn wij werkloos. Dan zitten we zonder inkomen. Waar komt het? Dat is trouwens Johannes 11, geloof ik. Dat is net voorbij die kwestie van die schapen. Van de goede herder in Johannes 10. Ik zoek het niet op, want ik blijf hier nog even. Daarom, gij herders, want nou komt die vers 9. Hoor des Heren woord. Alzo zegt Adonai Jehovah. Zie, ik tegen de herders. Ik wil aan, dat slaat nergens op. Ik tegen aan de herders. En zal mijn schapen, van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen tot hun mond, of uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ja. Ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, een dag als zij in het midden zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en zal ze redden uit al de plaatsen waarin zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid, etc. Nou ja, wat hier dus besproken wordt, is inderdaad dat de Heer zelf Israël zal verzamelen in de toekomst. En dat gaat zo het hele hoofdstuk uit. En ik lees daarvan dan toch nog wel even vers 23. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die kwamen we net ook tegen in Ezechiël 37. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Ook trouwens te vertalen als mijn geliefde knecht. Maar dan ben je in Jesaja. Deze is mijn knecht, de geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Die zal ze weiden. Die zal hun tot herder zijn. En de Heere zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal verbond des vredes met hen maken, etc. En Ezechiël 37 is dus gewoon het logische vervolg op dit hoofdstuk. Namelijk de beeldspraak van de kudde en de herder wordt daar verder voortgezet. En het gaat primair over de verzameling van de beide huizen van Israël. Als je daarna bent in Johannes 10 en je vindt daar de uitspraak over ik ben de goede herder. En vervolgens in vers 16, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Dan weet je dus waar het over gaat. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat traditioneel dit dus altijd wordt tegengesproken. Zeg, nee, het heeft met Ezechiël niks van doen. Maar daar heeft het wel mee van doen. Het is de toepassing daarvan. Wie is die herder uit Ezechiël 34 en 37? De Messias, de Heer Jezus Christus. En wat zou hij doen? Deze twee kudden weer bijeenbrengen. Nou ja, en dat is wat de Heer zegt. En nou zijn we aan het eind van de avond feitelijk, dus dan roep ik nog maar even wat in het wild. Dan, ja. Dat is inderdaad dat ik geloof dat in het algemeen het werk van de Messias zou zijn. Eerst gericht op wat hij de eerstgeborene, eerst gericht op de 10 stammen en dan pas op de 2. Ik heb het net niet gezegd, maar ik las het wel in Ezechiël 37. Neem een hout en schrijf daarop. Jozef. Ephraim. Daar begint het mee. En dan nog een en dan is het Juda. Maar in Jeremia heb je dat ook. Jeremia 31. Ik zal een nieuw verbond maken met het huis van Israël en met het huis van Juda. Heb je dat? Het werk van de Messias is eerst gericht op de 10. Of zou eerst terechtkomen bij de 10, wat je maar wil. En daarna pas bij de 2. Met als gevolg dat er voor die 70ste week van Daniël iets aan de hand moet zijn met die 10 stammen van Israël. Want in de 70ste week van Daniël gaat het om Juda, het volk van Daniël. En de heilige stad Jeruzalem, op wie de tijdrekening van toepassing is. En dat leidt tot de bekering, in ieder geval van het Joodse volk, en de komst van de Messias. En dan zegt u, maar ik had toch iets met Ephraim aan vooraf moeten gaan. Dan zeg ik, ja, dat is al 2 keer gebeurd. Dat is al 2 keer gebeurd. Want ik stel nu de vraag in verband met de wederkomst van Christus. Maar ik had ook kunnen vragen, de bekende kwestie die ik hier ook al vele malen heb aangehaald. Als iemand in de dagen van de Heer Jezus in zijn omwandeling onder het Joodse volk dus gezegd zou hebben, dit is de Messias niet, dat kan niet, want als de Messias komt zou hij eerst een werk doen aan de 10 stammen van Israël. De kans dat iemand dat gezegd zou hebben is misschien niet groot, maar dat is het punt niet. Het gaat erom dat dat zou kunnen, omdat het Oude Testament dat nou eenmaal leert. Of je dat gezien hebt, gelezen hebt, begrepen hebt, ja, dat is een ander verhaal. Maar God houdt zich aan zijn woord. Dus als iemand het zou vaststellen en zeggen, nee, maar het moet eerst bij het instammen terechtkomen, dan is mijn antwoord, daar heeft hij 18 jaar de tijd voor gehad. Vanaf zijn bar mitzwa, om dan maar wat Joods te noemen, tot aan zijn 30ste levensjaar. Waar was hij in die 18 jaren? En mijn antwoord is zo zonder meer bij de 10 stammen van Israël. Misschien ook ergens anders, maar hij was in elk geval ter vervulling van het profetisch woord bij de 10 stammen van Israël. En als je dan Johannes 10 leest, dan zegt de Heer, ik heb andere schapen... Maar hij had net gezegd, mijn schapen kennen mijn stemmen, ze horen mij, ze volgen mij. En hij zegt, ik heb andere schapen die, waar dan? Hoezo dan? En het antwoord is, nou, dat is voordat hij zijn optreden onder de Joden begon, is hij al ergens anders geweest, waar hij volgelingen heeft, discipelen. Begrijp je wel? Ja, daar zijn nog veel meer aanwijzingen voor, maar ik roep het maar even hier. Het klopt echt allemaal. En dat is een soort problematiek die men zich niet afvraagt, maar men leest de Bijbel ook niet. En men vindt het onwaarschijnlijk, maar men kent de Bijbel niet. En daar zit het probleem. En als je dus wel serieus de Bijbel is, krijg je dit soort vragen toch onder. Waar zijn die schapen dan? En dan zegt ze, nee, niet het instaan, maar dat kan niet. Dan zegt ze, nee, maar het gaat over dat hij naar de heidenen gaat enzovoort. En dat is dan de kerk of de gemeente, wat je maar wil. Ja, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik heb andere schapen. En ook die moeten de stem horen, dat wil zeggen, alsnog, daarna dus. En dat geloof ik dus ook, dat binnen de kortste keren na de opstanding van Christus het evangelie daar alsnog naartoe gegaan is. Maar niet voor het eerst, wel voor het eerst na zijn opstanding. Maar er is het een en ander aan vooraf gegaan, net als onder de Joden. Wat hebben jullie? En dat het dan weer gebeurd is, met name door iemand die Jozef heet, die ons voor dat doel ook geïntroduceerd wordt, meteen bij de begrafenis en opstanding van Christus. Trouwens, het was zijn graf en zijn tuin enzovoort. Ja, dat laat zich raden, ja. Dat zijn maar niet legenden. Dat ligt zeer voor de hand. Dat had je zelf kunnen bedenken. Dat mag niet natuurlijk, maar dat zou gekund hebben. Hebben we die nog? Ja. Nou, en het vervolg hierop is inderdaad in Efeze 2. Gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israël, zijt nabijgebracht. We hebben het gelezen in Jesaja 57. Dat wil zeggen, één geworden. Nee, niet buiten Christus, in Christus. En wordt gebouwd op het fundament. Dat gebeurt dus in onze dagen inmiddels. En als iemand in de toekomst vraagt onder de bekeerde Joden, maar hoe zat het dan, want er was toch iets met Efraïm, dan verschijnt daar, tada, verschijnt daar de hele gemeente. Als de Messias komt met zijn tienduizenden, maal tienduizenden enzovoorts. Met zijn heiligen, zijn engelen, of hoe het maar vertaald is geworden. Zie, dan wordt het tegenwoordige werk van Christus alsnog gedemonstreerd. En daarmee zijn we weer terecht bij die grote blinde vlek. Het tegenwoordige werk van Christus. Wat doet hij vandaag? We weten het niet. Maar hij doet een werk aan ons, in ons wil hij doen, enzovoort. Niet in de wereld, niet in het Joodse volk. Maar aan en in de gemeente. En er kan elke zondaar aan toegevoegd worden. Maar niettemin wordt het primair gepredikt, eerst de Jood en ook de Griek en die volgende. Of eerst Jeruzalem, dan Samaria, dan de einde der aarde enzovoorts. Meer daarover een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. En de zekerheid die we op grond daarvan daaruit ook kunnen putten. We danken u dat wij leren vertrouwen op de woorden die u gesproken hebt, wellicht al duizenden jaren geleden, maar die nog steeds actueel zijn en die ons wel degelijk spreken over onze tegenwoordige tijd en daarmee over onze positie als uw kinderen, geroepen tot zo'n stelling en toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis. En we danken u dat we over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar de spoedige verschijning van onze grote God en zaligmaker in heerlijkheid. We danken u dat we over alle omstandigheden heen het uitzicht hebben op de openbaring van uw koninkrijk alsnog. In een tot op heden duistere wereld die u niet kent en ook niet wil kennen. Maar we danken u dat u ons daaruit trekt. En een plaats geeft bij u en ons wil onderwijzen, wil ons wil voeden met uw woord. En daarom, Vader, wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn. En bevelen ons aan bij de kracht van uw genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.